De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De CryptoCast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Aflevering 681 van BNR breekt. En dat is tegelijkertijd de laatste. Na 2,5 jaar komt dit programma ten einde. En daarom doen we het vandaag allemaal een beetje anders dan anders. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de afgelopen 2,5 jaar. En dat zijn natuurlijk de onderwerpen die het vaakst zijn langsgekomen. Natuurlijk de coronapandemie. Hebben we die nou eigenlijk echt helemaal achter ons gelaten? Over de oorlog in Oekraïne. En natuurlijk over alles wat speelt en heeft gespeeld in Den Haag. We gaan natuurlijk vooruitblikken op de verkiezingen ook. Mijn panel vandaag bestaat uit mensen die ik tientallen keren gesproken heb, maar nog nooit gezien. Tot vandaag, want ze zijn hier in de studio. Vaste bellers, Rob Quist uit de Beeld. Groente- en fruitkweker Frodo Dekker en Jan. Heren, welkom. Even kort een introductie. Ja, Jan, van jou weet ik eigenlijk het minste. Want ik zei, ja, ik weet waar Rob vandaan komt, ik weet wat Frodo doet. Maar wie ben jij en wat doe je eigenlijk?
Nou, wat ik eigenlijk doe, ik kom uit de regio Noordoost-Brabant. Ik ben van oorsprong eigenlijk klantenservice-medewerker. Dat heb ik heel lang gedaan voor verschillende bedrijven, opdrachtgevers. Ik heb in mijn vrije tijd wat radio-dingetjes gedaan in de vorm van lokale radio, reclamespotjes en dat soort dingen. Wat programma's maken ook. Mm-hmm. Dus het concept radio is me ook niet helemaal vreemd.
Heel goed.
En voor de rest heb ik overal een mening over.
Heel goed, nou dat is heel fijn voor dit programma. Inderdaad, dat hebben we ook gemerkt de afgelopen 2,5 jaar. Frodo, bij agrariërs krijg ik altijd een beetje de indruk dat er een soort strijd is tussen landbouw aan de ene kant en natuur aan de andere kant. Maar bij jou lijkt dat altijd heel goed samen te gaan. Hoe komt dat?
Ja, dat heb ik sinds 2019 zag ik het licht, laat ik het zo zeggen. En dan heb ik de uitdaging aangegaan om te bewijzen dat biodiversiteit integreren in jouw kweeksysteem, in jouw voedselkweeksysteem, dat het samen gaat. En uiteindelijk, het is ook veel leuker. En tot nu toe geslaagd.
Nou, wat goed.
Ja, zeker.
Rob, wat zijn nou onderwerpen waar jij echt warm voor loopt? Wanneer, als jij radio luistert, besluit je te bellen? En wanneer denk je van, joh, weet je, laat maar lekker zitten?
Buitenlandse politiek echt.
Ja.
Ook wel de binnenlandse politiek, hoe het zich er allemaal aan toe gaat. Natuurlijk als het medische onderwerpen zijn, natuurlijk vanuit mijn achtergrond.
Ja, want je hebt er het RIVM gewerkt.
Als vaccintechnoloog. Ja. En ook voor Serum Institute of India, de grootste vaccinfabrikant ter wereld. Mm-hmm. Kijk, dat zijn echt de onderwerpen waar ik echt... En natuurlijk, ja, ook wel een stukje sociale rechtvaardigheid... waar ze het tegenwoordig ook over hebben.
Ja.
En ook wel de media, dat interesseert me ook.
Dus eigenlijk bijna alles.
Nou ja, bijna alles, ja.
Wat is BNR breekt zonder...
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat breekijzer heeft te maken met eigenlijk wat wij hier al 2,5 jaar aan het doen zijn. Met jou en met panelleden praten over het nieuws van de dag. Dit programma verdwijnt dus. En dat betekent dat je na vandaag niet meer hier kunt inbellen over inflatie, over stikstof, over oorlogen, energiecrisis, de wereldeconomie, Amerika, Europese ontwikkelingen, Haagse politiek. Is dat nou eigenlijk een verlies? Moeten we daar heel rouwig om zijn? Of voegen al die meningen van Jan en Alleman, nee niet jij Jan, eigenlijk niet zo heel veel toe? Maar ja, hoe weet de nieuwsmedia dan wat er speelt? Ons allerlaatste breekijzer is... het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. En uitgerekend vandaag vraag ik je niet om te bellen. Je mag gewoon lekker achteroverleunen en luisteren. Zometeen hoor je de mening van mijn beroepsbellers, zeg ik maar eventjes. Frodo, Jan en Rob. Je kan wel stemmen via Instagram in de stories bij @BNR Nieuwsradio. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstand van me. Ook bij me is Jaël den Haan. Zij is lector kwaliteitsjournalistiek in de digitale transitie aan de Hogeschool Utrecht en hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eerst maar eens uw reactie op ons breekijzer. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Wat vindt u?
Zeker eens. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is de essentie van de journalistiek, toch? De journalist die brengt het nieuws. En daar is het belangrijk dat daardoor mensen met elkaar gaan praten. Een gezamenlijk referentiekader creëren met elkaar.
Ja.
Dus het is heel belangrijk...
Ja.
Maar ik kan nu doorpraten, maar...
Ja, doe maar.
En dan, dat is eigenlijk in essentie de journalistiek. Mensen moeten met elkaar kunnen praten over het nieuws. Mm-hmm. Maar het volgende is, moeten ze ook instemmen? Moeten ze ook in kunnen bellen? Moeten ze ook een mening kunnen geven? Wat uit ons onderzoek naar voren komt, is dat mensen, als ze ontevreden zijn over het nieuws, om drie redenen. Is dat onvoldoende herkenning. Mm-hmm. Onvoldoende herkenning in het nieuws. Onvoldoende erkenning over issues of problemen waar mensen mee zitten. En onvoldoende duiding. Dus daardoor willen mensen ook niet alleen hun mening geven, wat je net gaf, niet alleen wat mensen vinden, maar ook willen mensen hun expertise geven, wat mensen weten. Maar expertise kan ook wat mensen ervaren, wat ze meemaken.
Ja.
Dus je zou bijna kunnen zeggen, zonder publiek heb je ook geen goede journalistiek, je hebt elkaar nodig.
Ja, oké. Okay. Herkenning, erkenning en duiding, dat ontbreekt dus soms. Zie je dat ook te weinig terug in nieuwsmedia op dit moment, wat jou betreft?
Nou, het is niet iets wat ik zeg, is dat is wat onderzoek blijkt onder publieken, onder het publiek wat wij doen. Dat zijn drie thema's die continu naar voren komen. Mm-hmm. Dat mensen het gevoel hebben dat, dat het te ver weg is van ze. Niet alleen maar in onderwerpen, maar ook hoe het gebracht wordt. En nou, ik hoorde even iemand, een RIVM-expert, ja, gaat niet Rob. Alleen maar Rob, dat we het vaccinatie-nieuws krijgen vanuit het instituut RIVM. Mm-hmm. Maar ook, hoe kunnen we dat duiden? Hoe kunnen we dat vanuit een expert begrijpen? Maar ook, hoe kunnen we dat van ervaringsdeskundigen horen? Dus ook publieke, ook van letterlijk de samenleving.
Ja, want die
dat is wat mensen ook teruggeven.
Ja, want die experts die weten hopelijk ook wel wat er speelt. Maar het heeft dus ook wel toegevoegde waarde als we van Frodo, Jan en Rob horen, nou ja, wat zij ervaren. En dat zijn misschien soms ook dingen waarvan al die hoogleraren en deskundigen er niet over nagedacht hebben of gemist kunnen hebben.
Ja, en dan gaat het niet zozeer om wat mensen vinden, maar wat mensen zelf ook weten.
Ja.
De burger is niet de eindconsument, alleen de luisteraar, maar heeft ook wat wellicht in te brengen of net weer nieuwe ideeën of invalshoeken of een andere kijk.
Ja.
Okay. Journalistiek kan ook niet overal zijn.
Ja, Elke, wil zo meteen met je doorpraten. Dan dus een rondje in de studio. Ik neem eigenlijk aan dat jullie het allemaal toch wel eens zijn met de stelling. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Of is er iemand hier die zegt van, nou, ik heb er eigenlijk ook wel zo mijn bedenkingen bij? Nee, dat lijkt me niet. Anders bel je natuurlijk niet in. Ja, nee, precies, heel goed. Ik ben wel benieuwd, Frodo, op welke onderwerpen ga jij bellen? Zijn er ook onderwerpen waarvan je denkt van, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf, maar ik vind er wat van en dan ga ik ook bellen.
Ik maak inderdaad wel een keuze van of ik ga bellen of niet. Uh-huh. Vaak zijn inderdaad landbouw en natuur. Rondom corona heb ik ook wel veel gebeld. Uh-huh. Want daar heb ik zelf ook veel onder geleden. Tenminste, niet de ziekte, maar wel de gevolgen van de maatregelen. Er zijn ook onderwerpen. Ja, er was gisteren iets. Daar dacht ik van, nou ja, laat dat een ander. Maar die weet er vast meer van. Ja. Laat die er maar wat over zeggen.
Ja. Ja. Luisteren jullie elke dag naar BNR Breekt?
Vaak wel.
Ik wel.
Ja. Ja? Ja. En waarom is dat? Want je kan misschien ook andere dingen. Je kan lekker in een bos wandelen of tv kijken of een tijdschrift lezen.
Nou ja, ik ben zelf gepensioneerd. En dan ga je, als ik thuis ben, dan staat hij altijd op de achtergrond aan. Maar ik ga wel luisteren. Of ik heb van de week een paar keer kon ik niet, maar dan heb ik het wel teruggeluisterd. Mm-hmm. Wat de mensen te vertellen hebben.
Ja.
Kijk, het is verrassend, is het. Het is spannend. En het kan ook soms wel risicovol voor een station zijn.
Ja.
Dan zijn we tegenwoordig ook bang dat men ineens een mening krijgt die helemaal out of the box is, of dat soort zaken. Maar kijk, als je de normale talkshows ziet op de tv en op de radio, dan zijn het de usual suspects. En dan als mensen er zitten, ja, dan weet je van tevoren al wat ze zeggen.
Ja.
En nu krijgen toch de mensen de gelegenheid om in te bellen en gewoon daar hun mening over te geven wat dat betreft.
Ja. Janna, was het idee van dit programma om luisteraars een beetje te helpen met het vormen van een mening over het nieuws, trouwens bij mijzelf ook, en ook daar een beetje in te laten omdenken. Hè. We bedenken een stelling om een beetje te prikkelen. Heeft dat wel eens geleid ertoe dat je toch anders bent gaan nadenken over een onderwerp?
Nou, ik ben eigenwijs genoeg om sowieso al anders na te denken over alles. Maar ik denk dat het wel heel goed helpt, een programma als Breekt, om mensen inderdaad awareness te geven, bewustwording te geven van, goh, er zijn er nog andere meningen dan inderdaad wat Roppel zegt, de usual suspects. Meestal is er een vrij kleine pool van mensen, of het nou deskundigen zijn of opiniemakers of iets dergelijks, die al dan niet tegen betaling bij een publieke omroep aanschuiven om daar in een talkshow plaats te nemen en hun mening te verkondigen.
Ja.
Er zijn meer meningen. En wat ik zo goed vind aan BNR Breekt is dat de gewone mensen, noem ik het maar even, dat iedereen feitelijk de kans krijgt om ergens over mee te praten.
Ja.
Dat kan ook voor andere mensen weer voor bewustwording zorgen van, goh, dat is een andere visie. Zo kan het ook.
Ja, ja El, ik zei al, wij bedenken dus dan 's ochtends een stelling meestal. Daar vragen we luisteraars op in te bellen. Ja, en zo'n stelling, daar kies je ook. Je kiest meestal voor of tegen. Luisteraars die inbellen, dat is ook, Rob zei het net, ook een soort van risico. Want ja, mensen kunnen opeens met hele controversiële meningen uit de hoek komen. Wat prima is, maar ook met soms informatie die helemaal niet klopt. En het is dan live op de radio, dus dat is ook heel moeilijk te checken. Is eigenlijk wat wij doen, is dat het beste format om het publiek mee te laten praten over een onderwerp?
Nou, het is een format om te laten zien dat het debat niet alleen maar inderdaad bij de talkshows of bij instituties plaatsvindt. Het is belangrijk om op basis van het nieuws dat mensen daar met elkaar kunnen praten en niet alleen maar in de huiskamer of in de kroeg, wat mensen dan niet meer kunnen horen, maar ook zo in het debat op de radio, zodat andere mensen, andere luisterers daar ook ideeën voor krijgen. Dus journalistiek faciliteert eigenlijk publiek debat, wat veel uit vroeger binnenshuis is, of veel onder ons. Nu kan dat, radio, maar ook online, veel meer met elkaar. En hopelijk ook tot een gezond debat. En het mooie van jullie format is dat jullie ook dat debat faciliteren. Dus het is niet in een online groep waar het uit de hand kan lopen. Mm-hmm. Jullie faciliteren dat, jullie sturen dat als professionals.
Ja, nou, dus het is hier ook vaak genoeg uit de hand gelopen.
Ik hoop niet dat het er vaak uit de hand gaat. Ja.
Nou, zeker in de coronatijd, maar daar zullen we het nog wel later over hebben. Is het best wel regelmatig dat je hele extreme meningen krijgt, alle kanten op. Hebben jullie hier in de studio, Rob, heb je daar wel eens aan geergerd aan sommige meningen? Dat je denkt, wat een flauwekul krijg ik nu om mijn oren?
Nee, want je weet in ieder geval wat er bij de mensen leeft en wat de mensen zorgen zijn. En ik denk dat men, als het verstandig is geweest bij het RIVM, ja, ik ben daarin
beetje gekleurd.
Ik denk dat men ook wel luistert. Dan weet men wat er bij de bevolking speelt. Ja. En vervolgens kun je anticiperen over wat moet je gaan doen bij je voorlichting en alles soort dingen ook. En ik hou van uiteenlopende meningen en graag de meningen horen. Want het is nogmaals zo, hier hoor je dus de mening van de gewone Nederlander. Ja. Maar bij de andere talkshows, dan zijn er vaak de bobo's, de mensen die bovenin zitten in de maatschappij, bovenaan de ladder staan van de maatschappij. Ja. En wij zijn normaal gewone mensen. Ja. We hebben andere, meer praktische ervaringen wat dat betreft.
Ja. Dan krijgen we ook wel eens kritiek van, jullie van BNR bepalen welk onderwerp je gaat bespreken. Jullie bepalen wat de stelling is. Jullie bepalen welke experts we horen. Wij bepalen wie er in het panel zitten. Ik bepaal uiteindelijk welke bellers we aan het woord laten. Ook zie je een beetje twijfelend knikken, Frodo?
Nee, dat valt wel mee. Ja. Eigenlijk bevestig ik een beetje wat je ook zegt van ja, weet je, je doet het nooit goed natuurlijk, maar juist omdat je het doet, dan sta je natuurlijk onder kritiek.
Ja.
Maar als je het niks doet, dan bied je helemaal geen platform. Ja. Maar ik wil je nog wel even meenemen naar mijn landje. Dan ben ik de hele dag aan het werk op mijn landje, zeg maar. Dat is een kleine hectare. En de hele dag hoor ik dan BNR natuurlijk. En dan hoor je dus allemaal experts, dan hoor je jou als presentator, Bas en dergelijke, en daarna Diana, en heel goed, heel fijn. Maar op een gegeven moment wordt het een bepaalde bepaalde frequentie in je hoofd als het gaat luisteren.
Ja.
En op een gegeven moment heb je dan BNR breekt, en dan komen er dus inderdaad andere mensen dan zeg maar die constante stroom van specialisten.
Ja.
En opeens gaat er een knopje aan. Zo van, hey, ik ga luisteren. Dit prikkelt mij om anders te gaan luisteren.
Het is ook heel puur, hè? Het is voor de luisteraars die dat niet weten, als je inbelt met een mening bij BNR, dan krijg je heel kort iemand van de redactie aan de telefoon. Mm-hmm. Die noteert heel kort even waarom je het wel of niet eens met de stelling bent. En vervolgens krijg je eigenlijk vrij baan om gewoon je mening te geven. Ook al verandert die misschien nog wel tijdens het gesprek wat je in de studio hoort, maar daar wordt echt heel puur wordt daarmee omgegaan. Dat vind ik echt heel goed van dit programma.
Oké, ik zei al, we hebben mensen die normaal hier in de studio staan, panelleden gevraagd om in te bellen. Dus eigenlijk eventjes het format verandert. En daarom hebben we nu bij ons Vreneli Stadelmeijer van SheConsult. Goedemorgen, Vreneli.
Hey, goedemorgen, Ivan.
Belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Wat vind jij?
Ja, dat vind ik ook. En weet je, dit is nummer 681.
Ja, klopt. Ja.
Ik weet niet hoe vaak wij samen in de uitzending hebben gezeten, maar heel vaak. En dan hebben we het iedere keer over vrouwen zijn anders en zo. Hè? En dat het belangrijk is dat vrouwen meepraten. En wat zit er nu bij jou in de studio?
Ja, drie mannen.
Ja, hoe kan dat nou, iemand?
Ik ga het zo meteen bespreken.
Nee.
Rustig, Vreneli, rustig. Ik ga het zo meteen bespreken. Dankjewel.
Want
het is goede kritiek. Ik ga het zo meteen bespreken. Dankjewel. Ook bij ons is nu Tom Scheepstra van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar is die beleidsmedewerker. Goedemorgen, Tom.
Ja, goedemorgen. Ik ben op het Christelijk Sociaal Congres. En daar werd net gezegd, de grote verbouwing van Nederland is aan de gang. En ja, dat heeft invloed op mensen. En dan moet je ze ook aan het woord laten. En 15 minuten geleden zei Jan-Peter Balkenende, heb dus vertrouwen in zo'n high-trust society, want we hebben verbindend perspectief nodig. Dus praat met elkaar in plaats van elkaar de tent uitvechten. Nou, dat gebeurt bij BNR, dus dat is hartstikke goed. En daar ben ik het ook helemaal mee eens.
Tom en ook Vreenly, dank voor jullie bijdrage, ook de afgelopen 2,5 jaar.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Ja, mijn panel dus vandaag. Jan, wat is je achternaam eigenlijk, Jan?
Deben.
Deben, wat leuk, dat wisten we dus helemaal niet. Want ja, jij stelt je meestal voor als Jan. Ja. Jij stelt je meestal voor als Frodo of Frodo Dekker. Mm-hmm. En jij bent Rob Quist uit de beeld. Dus ik noem jou ook Rob Quist uit de beeld.
Ja.
Stelselmatig, ja. Hoe komt het eigenlijk dat we hier met 3, en dan zal ik mezelf ook mee rekenen, met 4 mannen staan? Ik hoop überhaupt, als er mensen inbellen bij BNR, het zijn heel vaak mannen. Hebben jullie hier daar in de studio een verklaring voor? Zijn de mannen assertief of luisteren er gewoon meer mannen naar BNR? Of durven vrouwen niet?
Weet je, ik zeg altijd als ik gebeld heb tegen mijn vrouw van, oh jee, zegt ze, heb je alweer gebeld?
Ja.
Ik wil het niet weten.
Oh, dus je vrouw is er niet zo blij mee dat je belt?
Nee, die zag, nou, niet dat ik bel, maar zij is van het bellen naar de radio, daar is ze niet zo'n fan van.
Okay.
Maar ieder zijn ding, hè?
Ja, nee, zeker. Ja, heb jij een idee hoe het zou kunnen? Is het zo misschien dat de grootste schreeuwers, lees mannen, gaan bellen en vrouwen wat terughoudender daarmee zijn? Of geef ik me nu op glad ijs? Kan ook.
Geen idee. Ik denk dat ik maar even mijn mond moet houden nu. Nee. Nou, ik denk dat er toch wel een groot verschil is tussen inderdaad, wat vind je, een mening geven, of het gevoel hebben van ik kan wat bijdragen en ik heb wat te zeggen omdat ik wat weet of wat ervaren. Ik denk dat daar ook wel mogelijk verschillen in kunnen zitten. Uh-huh. Maar goed, daar moeten we ook nog meer onderzoek naar doen, zou ik kunnen zeggen.
Ja, dat is een beetje lastig. ja, zeg het maar.
Ja, nou, Ivan, mijn ervaring ook is in de bedrijven, waar de organisaties waar ik gewerkt heb, is ook dat als er bijvoorbeeld een bedrijfsbijeenkomst is met een paar honderd man, dan zijn er allemaal maar een beperkt aantal mensen die gewoon in de microfoon durven te gaan.
Ja.
En gewoon hun mening durven te geven. Dat is ook nog iets, hoor, wat heel erg speelt.
Ja, en dat zijn ook vaak mannen.
Ja, maar wat
dat, ja, je hebt soms ook vrouwen, maar toch wel over het algemeen wat meer mannen die dan het lef hebben. En vooral mannen van mijn leeftijd, want wij zijn gewoon gewend om gewoon onze mening te geven en daar vooruit te komen. Ik ben van die generatie, zogenaamde, wat men noemde, de protestgeneratie. Ja. Van wij steken onze mening niet onder stoelen of banken.
Ja.
En wij zijn ook, dus zie je bijvoorbeeld dan een figuur als Johan Derksen. Nou, die is ook niet bang om wat te zeggen of zo. Nee. En een heleboel jongeren merk je toch, ja, dat er toch allemaal wat meer moeite mee hebben.
Ja, deze zomer kwam het Digital News Report uit. En daar blijkt dan uit dat van de ondervraagde Nederlanders een kleine 60% vertrouwen heeft in het meeste nieuws. Ik vind dat eigenlijk vrij laag. Hoe komt dat?
Dat heeft met meerdere dingen te maken. Een eerste is dat er heel veel is. Als we het kijken met 20, 30 jaar geleden, er is zoveel nieuws en zoveel informatie dat we te maken nu bijna met een, wat mensen voelen, een nieuwsoverload. Mm-hmm. Ze weten niet waar ze moeten kiezen, dus ook soms besluiten van, nou, als ik niet weet waar ik naartoe moet of wat ik moet kiezen of wat ik moet consumeren, dan maar niet. Het nieuws ook daadwerkelijk te mijden. Uh-huh. Dus door die nieuwsoverload. Ook de vraag is van, wat moet je met al nieuws? Voelen zich ook vaak machteloos. Maar dan kom ik toch weer bij het belangrijkste, waar ik hier ook de kern hoor, is dat mensen zich ook wel gevoel hebben, het moet niet alleen maar om de institutie te gaan. Het gaat om, we hebben te maken met grote issues in de samenleving nu. En we hebben niet voor niks weer verkiezingen. En daarin gaat het niet alleen maar om Den Haag, wat mensen willen horen, maar mensen horen van, wat betekent het voor mij?
Ja.
Wat voor gevolgen heeft het voor mij? En dat willen ze ook heel graag terugzien in het nieuws. En als dat niet is, dan zeggen mensen, bij wijze van, kan ik beter op een social media platform? Want dan voel ik me, dat is niets nieuws, dat zien mensen ook, maar dan voel ik wel de herkenning.
Ja, dus dat is ook een opdracht
van wat er speelt.
Opdracht aan nieuwsmedia. Jan, heb jij wel eens dat je denkt van, joh, al dat nieuws, die enorme stroom aan ellende, laat maar lekker.
Nou, ik probeer het wel een beetje te volgen, maar ja, je moet er wel voor waken, denk ik, als je nieuws tot je neemt, dat je het vanuit verschillende bronnen probeert te doen. Want de berichtgeving van de ene nieuwssite of het ene medium is anders dan van het andere. Dus als je daar een beetje een gemiddelde in kan vinden, dan is dat misschien wel goed voor een meer completer plaatje.
Ja, ben ik ook wel benieuwd, Frodo. Wat wij ook vaak horen is, jullie van de media zijn alleen maar op zoek naar schandalen, naar conflict. Iets is eigenlijk pas nieuws als het slecht nieuws is. Als er iets goeds gebeurt, hoor je er niks van. Is dat ook jouw indruk? En moet dat veranderen?
Ik weet niet of het gaat veranderen. Het zou mooi zijn, maar vroeger was het seks sales en nu is het ellende sales. Ja. Dus en er is natuurlijk een grote concurrentie. Dat hebben jullie ook gezien met de veiling. He, we zeggen nieuwe zender bij. En je moet toch concurreren. Mensen slaan aan bij ellende. Dat zit psychologisch waarschijnlijk in ons brein. Ja. En daar zijn we toch een beetje aan vastgebonden. Ja. En het is de kunst om mooi nieuws ook goed te verpakken, spannend te verpakken. Ja. Misschien is dat een nieuwe opdracht voor jullie. Ja,
ik heb trouwens even naar die nieuwe zender geluisterd, dat Radio for All. Daar kunnen we even een fragmentje van luisteren. Ja, nee, daar is dus niks van te horen, want ze zijn nog niet op zender. Dat duurt nog een paar maanden. Een beetje raar dat je een zender begint en dat je dan niks laat horen, maar dat terzijde. Laten we nog een paar van onze vaste bellers spreken. Vaste panelleden die dus nu ingebeld hebben. Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen, Tarim.
Hey, goedemorgen.
Ja, Breekijzer. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Nou, vertel.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het past in een trend die je al langer ziet in de journalistiek, dat mensen zich ook van zich laten horen. En ik denk zeker in de coronaperiode heb ik ook al vaak weer in het panel gezeten. En dan hoor je ook wel heftige dingen, maar dan merk je ook al van, goh, wat wij als media doen, ik ben zelf journalist, dat komt ook wel echt aan. Je hebt ook wel impact bij mensen. En daardoor ga je ook wel weer beter nadenken over je eigen werk. Dus het gaat twee kanten op.
Dus je hebt er wat van geleerd. Dankjewel, Tarim. Tammy Schoots, journalist vooral in het verleden, vaak bij BNR Breekt geweest. Goedemorgen, Tammy. Goed om je even te spreken.
Hi, goedemorgen. Ja. Leuk dat ik er mag zijn.
Wat heb jij ervan opgestoken van 2,5 jaar BNR Breekt?
Nou, niet te veel.
Oh, wat? Vertel.
Nee, gewoon eerst leuk gehad en ook heel fijn om midden in de discussie te staan. Mm-hmm. Maar ik heb wel een vraag. Want het is ook nog wel eens misgegaan. Zo heeft BNR ook wel eens Willem Engel te gast gehad. En Freek Jansen van Forum voor Democratie. Hè. Dat is wel mensen met extreem gedachtegoed. Mm-hmm. Die zijn ook wel eens aan tafel geweest om over dingen te praten. En daar gaat mijn vraag ook over. Ja. Want ik ben heel erg benieuwd, hoe maak je nou als opinieprogramma het onderscheid tussen een andere mening en extremistisch gedachtegoed?
Mm-hmm. En dus ook vooral de vraag, wil je dat laatste aan het woord laten, denk ik?
Ja, precies. Ik denk dat het wel een belangrijke vraag is. Zeker ook omdat de AIVD al jaren waarschuwt, hè, in rapporten over het normaliseren van extreem rechts. En specifieker ook complotdenken.
Uh-huh. Nou, ik zie je. Ja, wat goed. Rob, steek zijn hand op.
Nou ja, Voltaire die heeft wel eens gezegd, vrij vertaald. Ja. Meneer, ik verafschuw uw mening, maar als hij bedreigd wordt, dan zal ik hem met mijn leven zal ik hem verdedigen. Kijk, laten die mensen de mening maar geven. En ik ben democratisch vrijheid van meningsuiting. Je moet die meningen, als je het mee eens bent, zet je daar gewoon argumenten tegenover.
Ja.
Gewoon argumentatie, ja. En als die mensen daar, vroeger had je iemand op de tv die kwam bijvoorbeeld telkens vertellen bij Willem Duis van dat de aarde zo plat was als een pannenkoek. Ja, dan kun je ook zeggen van, nou, op een gegeven moment houd het op. Maar ja, ik vind, je moet dat wel respecteren, ondanks alles. Ja.
Voordat ik het zo nog even aan jou vraag, Jan, jij steekt ook je hand op. Dan ben ik vooral benieuwd als het gaat om dingen die echt niet kloppen en die doelbewust worden verspreid. Ik zei al, dit is een live radioprogramma. Alles wat je zegt wordt nu uitgezonden en staat op band en daar kunnen we niks meer aan doen. Dus dat gaan we ook niet achteraf lezen, aanpassen, knippen, weet ik veel nog. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Ik denk dat je mensen gewoon de mogelijkheid moet geven om gewoon hun mening te verkondigen en hun standpunten te verkondigen. En of dat je die wel of niet het daarmee eens bent of je daarin kunt verenigen. Ja, dat is voor ieder om daarover te beslissen. Ja. Ik denk dat de vrijheid van meningsuiting tot een bepaald niveau gewoon heel belangrijk is. Als je dat niet doet, dan krijg je een situatie waarin mensen met extreme meningen zich gaan afsplitsen en heel hard gaan roepen dat andere media hun systematisch weert. Wat op dit moment ook gewoon wel gebeurt voor een gedeelte. Uh-huh. En ik zou zeggen, geef die mensen gewoon alsnog de gelegenheid. Alleen, ja, tot een bepaalde hoogte. Ja, maar,
en wat is die hoogte dan als het strafbaar wordt of iets dergelijks?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, ja, jij wilt ook nog reageren, begreep ik.
Nou, het is belangrijk dat je bent eigenlijk regisseur in zo'n radioprogramma. Dus tuurlijk kunnen mensen een mening geven. Maar uiteindelijk is het eerst aan jou om bijvoorbeeld die regisseur om aan te geven, nou, dit is een mening van iemand, of daarop door te vragen. Nog belangrijker is voor de luisteraars dat het transparant is wie welke rol heeft. Dat jij de professional regisseur bent, iemand geeft zijn mening. Dus dat jullie daar ook van tevoren, aangeeft, duidt wat iemands mening is. Zodat de luisteraar ook weet, oké, wat kan ik hiermee?
Ja,
Dat is denk ik allerbelangrijkst. Over Willem Engel. Kijk, we zitten nu in een heel ander medialandschap. We hebben ook veel onderzoek gedaan onder jongeren. Iedereen kan kiezen wat ze willen consumeren. Of dat nou, of we dat duiden als journalistiek of geen journalistiek platform. Dus het is. Of Willem Engel of niet uit te nodigen. Als mensen hem willen horen, dan kunnen ze dat wel ergens vinden of kunnen ze ergens anders naartoe. Dus ik denk dat het belangrijker is om te kijken als journalistieke organisatie, past dat bij identiteit? Past het bij jullie titel?
Ja, en dat is een...
Maar om dan aan te geven, maar wij vinden het belangrijk dat mensen daar niks mee te maken hebben. Ja, die tijd is niet. Mensen krijgen het wel. Mensen kunnen daar op zoek. En mensen, jongeren zeker, die kiezen heel veel verschillende media om uiteindelijk hun mening te vormen. Die zijn niet trouw aan één platform of aan één medium.
Nee, en jij zegt, het heeft dus ook niet heel veel zin om iets achter te houden. Tammy, jij wil er graag nog op reageren?
Ja, ik vind het echt de grootste onzin wat hier gezegd wordt. Want om nog eens een andere quote hier tegenaan te gooien van Karl Popper. De paradox van tolerantie is dat je de intolerante binnenlaat. Een systeem van binnenuit kapot gaan maken. En antidemocratische sentimenten een podium geeft. En even om op die laatste mevrouw te reageren. Er is onderzoek geweest, onder andere van Leonie de Jonge. Zij is politicoloog. En daaruit blijkt dat als mainstream media, zoiets als BNR, het een podium geeft, het veel meer gewicht en waarde krijgt dan wanneer iemand het op Facebook of op het internet leest.
Ja.
Dus ik zie het hier al helemaal misgaan, als ik heel eerlijk ben.
Tammy, dank je wel.
Goed dat dat klopt inderdaad. Alleen je ziet dus wel dat het is niet zo als je het niet erop laat, dat mensen het dan niet kunnen consumeren. Je ziet dus dat mensen er wel naar op zoek gaan. En daar moeten we naar kijken, oké, wat doen we daar vervolgens mee?
Tot slot van het half uur. Het is een soort zoete inval hier bij BNR. Want ik begrijp dat Mats Akkerman, onze politiek verslaggever, ik zie hem ook staan in Den Haag. Wat wil zeggen? Goedemorgen, Mats. Oh, ik zie je wel.
Die laatste aflevering.
Oh, daar ben je. Wat zei je? Sorry, je viel even weg.
Nee, ja, ik dacht, daar moet ik toch bij zijn, de laatste aflevering.
Ja, want je was ook bij het begin.
Zeker, ik was bij de eerste aflevering. Ja, we hebben dit programma een tijd samen gemaakt. En met heel veel plezier altijd samengewerkt. Dus ik kan alleen maar aansluiten dat het breekijzer, daar ben ik het hartstikke mee eens. Het is superbelangrijk dat iedereen zijn mening kan laten horen. Juist wij journalisten die misschien altijd een beetje met elkaar in de bubbel zitten. Dat je ook eens wat van buiten onze bubbel hoort en laat meepraten daarover.
Ja, en hoe ga je daar in de aankomende verkiezingen mee om? Hoe neem jij dat mee in jouw werk?
Ja, nou ja, ik denk toch niet alleen maar hier in de Tweede Kamer rondlopen, maar ook veel mee op campagne, op straat mee met de politici. En ook eens gewoon vragen aan mensen die daar rondlopen, hoe ze daar nou naar kijken. Naar al die toch of vaak wel excentrieke figuren die ook allemaal een beetje vastzitten in die paar vierkante meter in Den Haag.
Mats Akkerman, dankjewel vanuit Den Haag. Onze breekijzer vandaag. Je kan op Instagram dus nog reageren. Het laatste breekijzer. Het is belangrijk dat iedereen kan meepraten over het nieuws van de dag. Op Instagram is 80% het eens. Ongeveer daar kan je dus nog de hele dag reageren. Ik dank Jaël de Haan. Zij is lector kwaliteitsjournalistiek in de digitale transformatie aan de Hogeschool Utrecht en hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zometeen ga ik met Jan, Frodo en Rob verder praten over het nieuws van de afgelopen 2,5 jaar. Dus die coronapandemie die nu ver achter ons lijkt te liggen, maar die toch ook wel permanent allerlei tekenen heeft achtergelaten op ons, onze samenleving en ons gedrag. En we blikken vooruit op 22 november. Dus want dan gaan jullie drieën toch ook naar de stembus, neem ik aan. Ik zie drie
zeker,
mensen klikken.
Ja,
Rob, twijfel je nog, Rob?
Nee, ik vind het een verworven recht om te kunnen kiezen.
Je moet wel. Maar het klinkt niet alsof het met liefde gaat.
Nou ja, het is soms wel eens tegenwoordig wordt het wel eens moeilijk om wat te kiezen. Maar ik vind wel, democratie is zo'n verworven recht dat je moet gewoon echt stemmen.
Ik ben heel benieuwd hoe jullie drieën vooruitkijken naar die dag en wat jullie ook verwachten van ons, van de media. Dus dat zometeen in het tweede deel van de allerlaatste BNR Breekt. Tot zo.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom in mijn panel vandaag. Jan, Frodo en Rob Quist uit de beeld. We gaan praten over het nieuws van de afgelopen 2,5 jaar. Te beginnen met de coronapandemie. Toen begon dit programma, 2,5 jaar geleden. Ik denk dat ongeveer een kwart van al onze breekijzers daarover ging. Dat was ook speciaal gemaakt eigenlijk voor de lockdowns. Hè. Mensen werkten thuis, hadden een soort pauze nodig. Nou, lekker halverwege je werkdag even luisteren en je mening gallen over het nieuws van de dag. Intussen lijkt die pandemie ver achter ons. Maar in werkelijkheid zien we de gevolgen natuurlijk nog dagelijks. Mensen met long-covid, mensen met mentale problemen, jongeren ook. Ondernemers die met schulden kampen nu moeten gaan terugbetalen. Thuiswerken is een gewoonte voor velen, maar het gaat soms ook wel weer een beetje stroef. Ja, die coronapandemie is dan eigenlijk wel voorbij, Frodo, jij zei het net al. Maar is die eigenlijk wel voorbij?
Nou, nee. Kijk, los van alle gigantische schade, zeg maar economisch, voor MKB vooral. Dus de horeca, middenkleinbedrijf, de middenstand, de winkeliers en dergelijke. En die heb ik ook onderlijven ervaren. Mm-hmm. Ik ben eruit gekomen.
Afnemers van jouw producten?
Ja. Ik kweek alleen maar, zeg maar, voor toprestaurants. Ja. Dus ja, 1-op-1. En ik kreeg ook geen vergoeding, et cetera. Maar goed, ik ben er doorheen gekomen. Dat wil ik graag achter me laten. Mm-hmm. Maar wat me vooral raakt, is hoe de maatschappij eigenlijk een beetje sociaal naar de kloten is, even plat gezegd. Kijk, tijdens de coronapandemie hadden we al maatregelen die ervoor in mijn ogen hebben gezorgd dat we anders met elkaar omgaan. We zijn er grimmiger uitgekomen. Ja. Mensen hebben minder geduld. Mensen zijn verleerd om, zeg maar, sociaal met elkaar, verbanden zijn uit elkaar gevallen en die bouw je niet zomaar weer op. Ja. En dat zie ik wel om me heen. Je ziet het ook wel in nieuwsberichten. Ik zag zo laatst een bericht van een café in het oosten van het land. Die werd gewoon gesloopt omdat mensen daar zin in hadden. Gewoon door eigen lokale café-bezoekers, zeg maar. En er zit een soort onderhuidse spanning in de samenleving. Ja. Ik denk als gevolg van.
En dat komt door die maatregelen.
Dat durf ik wel gewoon zo 1-op-1 te stellen.
Ja. Jan, hoe zie jij dat? Het was voor niemand een leuke tijd. Maar er waren ook allerlei kwaadaardige complotten. Mensen die niet wilden vaccineren werden weggezet als wappies. Zie jij die gevolgen ook nog dagelijks terug?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Frodo daar een goed punt heeft. En het is natuurlijk zo dat de samenleving toch meerdere keren gesloten is geweest. Mm-hmm. En ik denk dat dat een beetje te veel is geweest. Je ziet natuurlijk ook in het onderwijs. Er zijn heel veel kinderen die in 2020, je zal maar toen naar de brugklas zijn gegaan van de middelbare school. Dan heb je 2 jaar thuisonderwijs gehad met onderbrekingen. En die hebben dus, die kinderen die nu nog op school zitten, wellicht in het examenjaar of volgend jaar het examenjaar, die hebben eigenlijk in de eerste 2 jaar van hun middelbare schooltijd niet goed leren, samen leren, teambuilding in een klas. Mm-hmm. Die komen er toch op een hele andere manier uit dan wij destijds.
Ja. Waar moet, Rob, er zijn allerlei onderzoeken nog bezig in Den Haag over de aanpak van die pandemie. Er komt nog een hele commissie en dergelijke. Waar moet dat nou op gefocust zijn? Moet dat gefocust zijn op hoe we dat herstellen? Moet dat gefocust zijn op schuldigen aanwijzen? Wie heeft dit gedaan en waar is het misgegaan? Moeten we vooral leren van de afgelopen jaren voor een eventuele toekomst? Wat vind jij belangrijk?
Ik ben een voorstander van lessons learned. Maar ik vind dat het hele parlementaire onderzoek, ja, dat wordt op de lange baan geschoven. Heel veel parlementariërs die er toen bij betrokken waren, die zijn nu al lang weg. Kijk, in Engeland heb ik al gezien, parlementaire commissie met Hancock, minister van Volksgezondheid destijds, die werd al allemaal ondervraagd. Er worden gevolgen uitgetrokken. Ook Europa trekt er al resultaten uit. Want die krijgt nu pandemic awareness, krijgt preparedness. Ja. Dat er ook al vaccingebouwen gereserveerd worden van als er eventueel een nieuwe pandemie optreedt om zo snel mogelijk daar die productie in te zetten. Er wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Commissie. Ja, en de evaluatie in Nederland blijft maar op zich wachten. En lessons learned, ja, dat. Kijk, op een gegeven moment raakt de vergetelheid en raakt het ondergezet. De mensen die erbij betrokken waren, die zijn weg of zijn niet meer verantwoordelijk. Ja, het verdwijnt gewoon niet. Maar we zitten wel nog met heel veel mensen met long covid die nu dreigen in de WHO terecht te komen, omdat ze destijds erop uit werden gestuurd om zonder beschermingsmiddelen patiënten te behandelen, ook onder andere. Ja. Dat is gewoon heel triest.
Ja. Ja. Stel dat we nu weer op een of andere manier een pandemie of iets dergelijks krijgen. Hebben we dan wel geleerd van die afgelopen jaren, denk je, Rob?
Ja, ik denk het nauwelijks. Kijk, een pandemie als deze, dat is de pandemie die nou eventueel zou kunnen komen, is gewoon een hele andere pandemie. Daar kun je niet op voorspellen, maar ik denk toch dat in Nederland lessons learned en dat soort dingen. Ja, het is nu weer weg. We hebben nu weer andere
problemen. De nieuwe komt er alweer aan.
Problemen. We gaan het over stikstof hebben. We hebben het over defensie en alles het andere delen. Maar ja, ik heb toch het idee dat er te weinig lering wordt getrokken op deze manier in Nederland.
De nieuwe komt er alweer aan?
Ja, vogelgriep. We gaan blindelings door. Dat sluit ook aan op stikstof en dergelijke. Maar hoe wij met, zeg maar, dieren omgaan en zo intensief en zo, zeg maar, hyper doorgefokt. Mm-hmm. Samen kruisbesmettingen met op mensen. Er is al op een kat. Al die pandemie, virussen zijn vaak zoonotisch, zeg maar. Ja. En we sluiten onze ogen nog steeds voor wat er nu weer aankomt.
Ja.
En daar maak ik wel echt wel zorgen over.
Ja. Zijn jullie het ook het financiële aspect van die hele pandemie al vergeten? Ik denk eventjes aan de mondkapjesdeal die gesloten zijn. Dus er moet nog wat geld terugbetaald worden hier en daar eigenlijk. Of moeten we dat maar gewoon afschrijven en vergeten, Jan?
Is die man al terecht gesteld inmiddels? Is hij al veroordeeld?
Dat weet ik niet, ja.
Nee, daar gebeurt gewoon niks mee. Er wordt lang over gesproken, maar vervolgens gebeurt er niks mee. En dat vind ik heel, heel kwalijk eigenlijk.
Laten we praten over Oekraïne, als jullie het goed vinden. Want ja, die crisis achter de rug begon er een nieuw drama in de wereld. 24 februari 2022. Iedereen weet denk nog wel waar die was toen hij dat nieuws ochtends vroeg hoorde. Rusland viel Oekraïne binnen. Een speciale militaire operatie noemde Vladimir Poetin het. Met alle gevolgen van dien. Nu, ruim anderhalf jaar later, het moest eigenlijk een soort snelle actie worden. Maar die oorlog is nog steeds bezig. Elke dag wordt er gevochten. Europa onder druk. Ook in Nederland merk je dat er een continent, dat er oorlog woedt op ons continent. Rutte zegt, maar bijvoorbeeld ook mevrouw Ollongren, deze week nog op BNR afgelopen maandag, het is ook onze oorlog. Zijn jullie het daar maar eens, Rob?
Nou ja, kijk, aan de ene kant kan ik het wel begrijpen, want voordat Poetin Oekraïne binnenviel, een paar maanden ervoor, heeft hij gewoon eisen gesteld aan de NATO van, hij wilde eigenlijk de invloed van de Sovjet-Unie, wilde die weer terug. Oost-Europa moest gedemilitariseerd worden, de NATO moest zich terugtrekken. Ja, en op deze manier natuurlijk wel. En ja, dat is heel cynisch hoor, maar eigenlijk is dat heel triest eigenlijk. Maar zolang hij bezig is daar in die Oekraïne, en zolang dingen, dan eigenlijk die tijd wordt eigenlijk benut om onze defensie weer op orde te brengen.
Ja.
En het is eigenlijk heel triest, want hij zit daar in de moeras en de Oekraïners hebben daar te lijden van. Maar het wordt een soort oorlog, een onafhankelijkheidsoorlog. Zoals we dat gezien hebben in zelf Nederland en Indonesië. Ja. We hebben Vietnam gezien, Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Ja, dit wordt heel langdurig en heel bloedig, want het is voormalige kolonisator die zijn oude kolonie weer terug wil.
Ja. Ja. Wat willen jullie eigenlijk horen over die oorlog, Jan? Ben ik wel benieuwd naar. Ben je benieuwd naar, ik zeg maar, even onbeleefde dagkoers. Hè. We horen elke dag verhalen over drones naar Moskou, drones naar Kiev. Ben je daarin geïnteresseerd? Of wil je meer het grotere plaatje horen? Wil je het defensieplaatje horen? Waar zit jouw interesse?
Nou, het liefste wil ik horen dat de Oekraïners significante vorderingen boeken en dat ze bezig zijn om het echt te gaan winnen. Op dit moment gaat het nog niet snel genoeg, denk ik. En dat is niet alleen voor Oekraïne een issue, maar ook wel voor heel Europa. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook te maken met tekort aan in ieder geval een andere manier van energie. Leveringen aan Europa. De graanleveringen aan een aanzienlijk deel van de wereld ligt een beetje op zijn gat sinds dat verdrag is geklapt.
Ja.
Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij horen. Het militaire plaatje, hoe staat het ervoor? Uh-huh. Wat zijn de vervolgstappen? En voornamelijk ook nieuws wat Oekraïners, die inmiddels in grote getalen in Nederland, maar ook in Duitsland zijn, moed geeft.
Ja, de gevolgen, we merken ze ook hier. We zeiden het al, boodschappen duurder, energiekosten enorm omhoog gegaan. Is dat het waard, Frodo, voor jou? Dus die oorlog daar is gaande. Ben je bereid om daar zelf offers voor te moeten brengen, wat we allemaal moeten?
Ja, kijk, die oorlog hebben we deels aan onszelf te danken, als Europa zijnde. Kijk, wij hebben Rusland zelf groot gemaakt door constant goedkoop gassen en grondstoffen. Via Duitsland dan, maar wij profiteren weer van Duitsland, hè, die hele keten. Dat leer ik allemaal van jullie trouwens op BNR.
Oh.
Maar ja, zeker. Of wat was het? Als Duitsland niet, dan zijn wij verkouden.
Dan zijn wij verkouden, ja.
Precies. Nee, een goede luistertest. Maar is het het waard? Jazeker, want het is niet zomaar. Het is een imperialist met waanzinnige gedachtes. En stel dat wij dit opgeven, dan geef je ook andere imperialisten, zoals China, Xi Jinping, ook de gelegenheid van, dat Westen kan geen ene reet schelen. Dus laat ik ook eens een avontuurtje beginnen.
Ja.
Dus we moeten een teken en signaal geven.
Ja. Ja. Helpen we de Oekraïners genoeg? Er gaan natuurlijk al miljarden naartoe. Nou, de F-16's gaan binnenkort, dat zal wel een tijdje duren, maar gaan die kant op. Er zijn ook mensen die zeggen van, het is wel een keer genoeg. Is het een keer genoeg, Jan?
Ik denk het niet, we hebben niet zoveel keus. En dat is ook al vaker gezegd. Wij kunnen niet zeggen van we gaan niet meer onze steun aanbieden. Want daar hebben we uiteindelijk ook ons zelf mee. En als Poetin erin slaagt om Oekraïne in te nemen, wie weet hoe het dan verder gaat. Dan gaat hij verder met Moldavië, Roemenië, Georgië, Bulgarije. Dan gaat de hele oostflank van Europa gaat er dan aan. Dat willen we toch niet hebben.
Dus we moeten wel eigenlijk. Ja. Rob, heb je hoop dat deze situatie ooit tot een goed einde gaat komen? En zo hoe dan? Is dat aan de onderhandelingstafel? En hoe moeten wij dan omgaan met Rusland in de toekomst?
Nou ja, kijk, Rusland is natuurlijk heeft een hele andere cultuur als wij. Kijk, Rusland heeft eigenlijk nooit democratie gekend. De civil society is altijd nog gebaseerd op het staatssysteem, op de Pax Mongolica, dus de Mongoolse overheersing. Die hebben wij niet gehad. Ik denk dat het momenteel het beste is om er zo weinig mogelijk mee te gaan bemoeien. Want dan houdt het verhaal ook op dat wij Rusland willen veroveren en daar een ander regime willen neerzetten, wat dat betreft. Ja. Dus kijk, als Donald Trump aan de macht komt, dan kan wel zijn hele ander verhaal worden. Die trekt gewoon die steun in. Ja. En die zegt hij dan tegen Europa, kan die zeggen van, jongens, zoek het maar lekker zelf uit. Ja. Kijk, en dan ontstaat er voor Europa en ook voor de Oekraïne in Europa een hele moeilijke situatie. Mm-hmm. En daar speculeert Poetin ook op. Hij rekt dat ook uit. Ja,
Trump heeft gezegd, op de eerste dag ga ik het regelen, dat die oorlog voorbij is.
Ja, maar dan weet je wel wat er gebeurt. Dan worden gewoon Oekraïne en de Moldavië, die worden gewoon gaan in Rusland over. Maar dan krijg je nog wel een hele bloedige partisanenoorlog, hoor. Want het Oekraïense volk, die gaan dan de ondergronds, wat dat betreft.
Het gaat wel een tijdje duren, dus.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR breekt.
Panel vandaag met Rob Quist uit De Bilt, Frodo en Jan. En we gaan praten over de aankomende verkiezingen. Want ja, ook in ons eigen land hebben we uitdagingen en crisis genoeg. Ik denk aan de stikstof, asielmigratie, woningbouw. Nou, you name it. De val van het kabinet kwam natuurlijk niet geheel uit de lucht vallen. Dus 22 november moet het gaan gebeuren. We gaan met onze gasten vooruitblikken. Ik ben gewoon wel benieuwd, een klein hondje, welke onderwerpen zijn er voor jullie belangrijk? We hebben vanochtend gehoord, VVD heeft zijn conceptprogramma gepresenteerd. Zij zeggen van, nou, we willen heel erg op migratie gaan inzetten. Jan, wat is voor jou belangrijk?
Nou, migratie ook inderdaad, maar dan ook vooral het beetje binnen de perken houden van het aantal migranten. Dat in combinatie met de bouw van nieuwe woningen. Mm-hmm. Want we hebben ook allemaal een huis nodig om niet alleen migranten, maar ook onze eigen kinderen in te huisvesten. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel hele belangrijke thema's zijn. Ja. En zorgen dat het zorgen en onderwijs weer aantrekkelijker wordt om in te werken en beter verloopt.
Hoe zit dat bij jou, Rob?
Nou ja, kijk, waar ik me persoonlijk een beetje zorgen over maak, we hebben heel veel problemen in Nederland en die stapelen zich alleen maar op. En ik heb het idee dat als er weer nieuwe dingen verzonnen worden, neer nieuw beleid komt, dat de overheid die is dermate op bezuinigd en ingekrompen. Ja, dan moet het ook nog maar uitvoerbaar zijn. En dan krijg je allerlei uitvoeringsproblemen. Ik mis gewoon een geïntegreerd plan. Maar wat het probleem eigenlijk is, wat ik vind, dat wij kiezen onze volksvertegenwoordigers en vervolgens wordt er een regering wordt er gevormd. En dan komen al die lobbyisten komen langs. En die gaan dan eigenlijk hun invloed uitoefenen om het hele beleid en het hele regeerakkoord te gaan invullen. Mm-hmm. Daarom ben ik eigenlijk een voorstander altijd geweest van ook directe democratie naar het model in Zwitserland. En eigenlijk het model waarvoor D66 eigenlijk opgericht is destijds. Mm-hmm. Voor Van Mierlo. Even gewoon meer directe referenda. Ja. Zoals dat dingen. Om de gewone burgermensen zoals wij ook op een gegeven moment de stem te geven. Niet al die lobbyclubjes.
Ja, en ik hoor je ook zeggen, eerst de problemen oplossen en dan pas nieuwe dingen gaan bedenken.
Nou ja, dat is zo. We komen langer hoe meer problemen bij. Het stapelt zich maar op.
Frodo, kan me voorstellen dat het bij jou te maken heeft met landbouw, stikstof, natuurherstel?
Nou, of in niet? Één keer raak. Ja? Je begint me goed te kennen. Dus zeker. Ja, nee, maar wat ik ook wel eens wil zeggen, ik vind het echt wel jammer dat het kabinet wel is gevallen. Want de bewindsliedenploeg, de ministers, was echt een goed team. Daar had ik echt wel vertrouwen in. Zeker Van der Wal en ook Robert Dijkgraaf. Dijkgraaf, hè, geloof ik. Mm-hmm. Ja, precies. En nog wat anderen. Dat vind ik echt jammer dat zeg maar, dat potentieel verloren is. En wat krijgen we daar straks voor terug? Maar inderdaad, de thema's stikstof en klimaat, dat zijn voor mij echt wel de belangrijkste thema's.
Ja. Gaat het genoeg over de inhoud of gaat het toch vooral over de poppetjes? En hoe Frans Timmermans zijn trui draagt en dat soort zaken?
Vooral poppetjes. En dat is pure afleiding. En bedoel, het land staat in de fik. Nou ja, bedoel, we gaan niet de ondergangen, maar gaandeweg loopt het gewoon helemaal vast. Ja. En dat vind ik zonde. Ja.
Weet jullie eigenlijk al wat jullie gaan stemmen, Jan?
Nee, nog geen idee op dit moment. Ik vind het te ingewikkeld met al die verschuivingen en politici die weggaan en nieuwe partijen die erbij komen en die nog met een kieslijst moeten komen. Ingewikkeld.
Is NSC een optie, een nieuw sociaal contract?
Wellicht.
BBB?
Wellicht.
Oké, Rob?
Ja, ik kies het liefste, dat heb ik verleden week ook bij Nina in de uitzending gezegd, gewoon een politicus die dat ook de afgelopen jaren verdiend heeft, ja, door de inzet en door de betrokkenheid. En wat dat betreft vind ik het jammer dat mensen zoals een Renske Leijten en ja, ook, hoef ik niet altijd mee eens, maar ook Farid Azarkan, al mensen die zich echt hebben ingezet voor hem, ook minder bedeelden, dat zijn mensen, dat die politici, dat die vertrokken zijn, ja, wat dat betreft. Dus ik kijk wie er overblijft. Dan niet precies hoeft het voor mij nummer 1 van een lijst te zijn, maar gewoon iemand die dat met hart en ziel doet. Mm. En die zich echt voor de mensen ook ingezet heeft. Daar gaat het voor mij om.
Vanmiddag presenteert BBB zijn premierskandidaat. Dan horen we geloof ik ook in de Friday Move wie dat is in een gesprekje met diegene. Iemand hier nog interesse om een weddenschapje af te leggen? Uw naam?
Nou, hoe erg kan het zijn, denk ik altijd bij BBB. Zo'n weddenschap.
Oké, ja, niemand verder? Namen? Geen ideeën?
Ik heb geen idee wie dat moet zijn.
Oké, dan gaan we het gewoon afwachten. Wie dat wordt vanmiddag. Ja, laten we kijken wat de trending is op de socials. De beste reacties in 2,5 jaar BNR breekt. Rob Besseling die schrijft: haal deze knurft van de @BNR-radio. Johan van Houwelingen zegt: wat een hoop onzin op BNR nu. Chris Alberts die had een verzoek aan BNR en schreef: delete dit programma, vol totaal ongeïnformeerde meningen. Dog Girl Ellen zei: wat een walgelijke uitzending van BNR breekt, stelletje nitwits. 40 Black Horses had op Twitter een opmerking, schreef: zo'n laffe stelling had ik niet van BNR verwacht. Ook zij komen op mijn zwarte lijst. Nouveau Pieter schreef: wat een gezwam nu op BNR, vreselijk. Sippy van den Akker: hyperjongeren met beroerde inzichten en argumentatie. Waarom krijgen deze mensen überhaupt zendtijd? En tot slot Dirk die schreef: ik proef wederom een beetje BNR-kots in mijn mond. Voor al die mensen heb ik geweldig nieuws, want na vandaag is het klaar. Dan kunnen wij dit programma niet afsluiten zonder te kijken naar ons meest trouwe panellid in 2,5 jaar BNR breekt. Ja, daar is die. Pieter Lossie, afgedaald uit Woerden. De 6e aflevering was je er voor het eerst bij. En al die tijd, 2,5 jaar, bleef je trouw aan ons. En nu ben je er natuurlijk vandaag ook weer. En ik ken jou als een beetje een nerd, dus je weet ook al hoeveel afleveringen jij gemaakt hebt.
Ja, het lijkt nu net alsof ik heel erg fan ben van mezelf, maar dat is iets van 77 of 78
aflevering. Ik geloof dat dit je 79ste keer is dat je er bent. Ja. Ja. Wat ga je het meest missen aan BNR breekt?
Ja, allereerst natuurlijk Jan, Frodo en Rob.
Heel verstandig dat je dat
BNR's,
zegt, ja.
Zeker. Ook alle redactiemensen staan er nu een hele hoop rondom de studio hier. Altijd met hun bezieling en hun enthousiasme heel veel plezier gehad om dit te mogen doen. Uiteraard jouw vakmanschap, Iwan, ook altijd heel erg van genoten. En ook wel echt door de jaren heen de vele mede-jongeren en mede-panelleden die ik heb mogen leren kennen. Van Tammy Schoots tot Tom de Nooijer. En daardoor ook in mijn mening weer geïnspireerd geraakt om breder na te denken. Okay. En ik wil vooral heel BNR ontzettend bedanken voor de kans die mij, maar zeker denk ik dus ook echt mijn generatie geboden is, zeker tijdens de coronacrisis, om vanuit ons perspectief hier een podium te verkrijgen.
Wanneer ga je nou de politiek in?
Ja, het is nogal een gure plek in de politiek.
Ik heb het al eerder gezegd, de eerste partijloze premier, kom op.
Ja, misschien dat ik bij de Friday Move vanavond als BBB-premierskandidaat te horen ben.
Jij bent dus eigenlijk het meest loyale panellid. 78 deelnames, vandaag de 79ste keer. En daarom hoort er natuurlijk een beker bij, kijk. Wow. Misschien kunnen we eventjes applaus voor jou, Pieter Lossie.
Wat
79 keer langsgekomen bij NR Breekt. En daarmee komt dit programma ten einde. Pieter, dankjewel. Ja, 681 afleveringen gemaakt. Dank aan de vele collega's en stagiairs die BNR Breekt mogelijk hebben gemaakt. Ze staan hier allemaal inderdaad. Zonder jullie was dit programma er niet geweest. Dank aan de 75 panelleden die we in de loop der tijd regelmatig hebben gesproken hier. En de experts die we gesproken hebben. Dank aan BNR voor de kansen die we gekregen hebben. En vooral dank aan al die luisteraars en dank aan al die bellers. Mensen zoals Rob, Frodo en Jan hier in de studio. Het waren tropenjaren, maar het was een feestje. Ik had het niet willen missen. Ja, vanaf maandag om 11 uur dus op deze zender Zaken doen. En vandaag nog even op zijn oude tijdstip. 12 uur, hierna dus Thomas van Zijl met Zaken doen. Veel luisterplezier.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.